Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkander Psalm 123 vers 1. Laten wij met elkander luisteren naar een gedeelte uit de Heilige Schrift. En wel wat u vindt in de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het 11e hoofdstuk en daarvan de versen 17 tot en met 27. Wij luisteren vooraf naar de wet des Heren. Onmiddellijk na het lezen van de wet zingen wij met elkander Psalm 119. En daarvan het eerste vers, welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. We lezen dus eerst de wet en dan de Heilige Schrift, na het zingen van dat bekende vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen te samenkomt, dat is niet des hier avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt ge dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Wat ik heb van den Heer ontvangen en hetgeen ik ook over, u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt en dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Zover.
Het woord des Heren dat wij vanmorgen met elkaar wilden overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. 1 Korinthe 11, en daarvan vers 26. Daar lezen we: want zo dikwijls als ze dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Laten wij nu eerst met elkander ons stellen voor het aangezicht des Heren. Heren, het is aan de morgen van deze schone en heerlijke dag, en dan nog wel de dag die gij op een bijzondere wijze tot uw dienst hebt afgezonderd, dat we met elkander hier samen mogen komen in dit huis, waar het gebed en de bediening van woord en sacrament plachten geschieden. Wat zijt ge toch een goed en een goeddoend ontfermer, dat ge ons nog in het leven hebt gelaten, en dat in tegenstelling met zoveel, dat ge ons nog een redelijke welstand hebt gegeven, zodat we in de gelegenheid werden gesteld om ons op te maken naar uw huis en neer te zitten onder uw woord. Terwijl zoveel mensen door ziekte verhinderd zijn en anderen door ouderdom en door zwakheid, en nog veel meer mensen daarheen gaan naar het goeddunken van hun eigen hart om zich te vermaken in de wereld en al wat de wereld schenkt. Maar wij zijn ook zo van nature, wij zijn niet anders, heren. Als wij hier samenkomen in uw huis, dan zijn wij toch ook zonen en dochteren van ons bondshoofd Adam. Wij hebben ook gezondigd en we hebben gedaan wat kwaad was in uw oog. Wij liggen ook van nature dood in de zonden en de misdaden. Wat dat betreft is er niet het minste verschil. En als het verschil is, dan is het alleen maar als een vrucht van uw goedertierenheid en van uw soevereine welbehagen. Als het verschil is, zelfs in het uiterlijke, als we de wegen des Heren mogen bewandelen, als we gehoor geven aan uw roepstemmen, Heren, dan is dat alleen omdat gij dat in onze harten wilt werken en onze levens zo richt naar uw voorzienig bestel en naar uw barmhartigheid. We hebben dan ook alleen, als we hier samen zijn, alleen maar van onze zijde te buigen in het stof der aarde en te erkennen onze zondigheid en onze diepe ellende waarin wij onszelf hebben geworpen. En we hebben aan de andere kant alleen maar te erkennen uw goedheid en uw trouw, dat ge geen volleinding met ons gemaakt hebt, maar dat ge nog tot ons komt en dat ge nog tot ons uitgaat. En dat ge door uw Heilige Geest nog in de harten van mensen wilt arbeiden. Daarom dragen wij elkander in deze morgen op aan u. En wij bidden van u, Heere, gij kent ons toch allemaal zoals we hier zitten. Gij kent ons van hoofd tot hoofd en van hart tot hart. En nu bidden wij van u dat gij de onbekeerden, die zichzelf nooit hebben leren zien, diegenen die nog nooit de binnenkamer hebben gezien van binnen en die nooit hun knieën hebben leren buigen in oprechtheid, die hun hart niet hebben leren uitstorten voor u de levende God, die geen behoefte hebben aan de gemeenschap van u de Heere, dat ge die gedenken wilt en dat ge zo met de kracht van uw woord wilt arbeiden dat hun harten mogen worden gebroken. En dat ze met een verslagen geest voor u de Heere komen. Dat ze iets leren kennen van de gestalte van de tollenaar in de tempel die zichzelf op de borst sloeg. En die zei, de Heere, wees mij de zondaar genadig. Maar dat hebben uw volk en uw kinderen ook nodig. Ze komen nooit boven de zonde uit. Ze komen nooit boven hun eigen ellendestaat uit. Het mag waar zijn dat gij ze geroepen hebt. Het mag waar zijn dat gij ze getrokken hebt uit de duisternis en ze gebracht hebt in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. En dat is een grote weldaad. Het is een heerlijke zaak, o God. Maar als ze op zichzelf zien, dan moeten ze altijd blijven herkennen dat ze onwaardige mensen zijn. Met veel tekortkomingen en dat uit de bron der ongerechtigheid van hun eigen hart nooit anders zal kunnen opwellen dan de walm van de zonde die u onteert. En dat wat ze hebben alleen maar een gave en een vrucht is van uw kruis, o Heere Jezus. En dat leven wat ze hebben leren kennen bij de aanvang en bij de voortgang, dat dat alleen onderhouden kan worden door u. En dat ze daarom u nodig hebben, niet alleen maar van dag tot dag, maar van ogenblik tot ogenblik. En nu is het zo'n grote zaak dat ge gegeven hebt uw woord. En dat ge ons onderwijzen wil door dat woord, omdat ge breken wilt. Weg wilt nemen wat we niet moeten hebben. En ook schenken wilt wat we wel moeten bezitten. Opdat ge onszelf al meer in de diepte wilt brengen en al meer onze eigen ledigheid wilt laten zien door uw ontdekkende genade, maar ook daartegenover al meer de rijkdom en de volheid van de Heere Jezus, wat er te vinden is in hem en wat ge wilt schenken uit genade uit en door hem. En dat is niet alleen door het woord, maar ook door het sacrament, zelfs op een bijzondere wijze. Heeft hij niet gesproken van zichzelf dat hij het brood des eeuwige levens is? Heeft hij niet gezegd dat hij het levende water is dat uit de rotssteen vloeit? En als u aanstaande zondag het avondmaal in het midden van de gemeente zal worden aangericht, Heere, dan bidden wij van u dat we niet maar alleen vandaag, maar dat we in de dagen die er voor ons liggen onszelf mogen onderzoeken. En dat van die honger en dorst die gekend moet worden, iets gekend mag worden ook door ons. Opdat we met de rechte gestalte mogen komen tot de tafel des Heren. En dat we van die heilige dingen mogen eten en drinken. Dat wil zeggen dat we in dat brood en in die wijn zullen mogen zien het lichaam en het bloed van de Heere Jezus. En dat het ons in der waarheid te doen mogen zijn om de gemeenschap met hem. En dat is niet alleen nodig voor diegenen die veel van uw genade hebben leren proeven en smaken. En die misschien wel mogen zeggen voor hun eigen leven door het geloof en door genade, ik weet het eigendom van de Heere Jezus te zijn. Maar dat is ook, en zeker niet in het minst, voor die kleinen in de genade. Voor die worstelaars en voor die zuchters. Voor degenen die het eigenlijk soms eigenlijk niet eens weten. Soms zeggen ze ja en dan moeten ze weer zeggen nee. Ze worden bestreden van alle kanten. De vragen duiken op in hart en in het verstand. En ze durven niet. En aan de andere kant is er het hartelijke verlangen, is er de begeerte. En er zijn zoveel dingen die hun terughouden als ze zien op hun eigen leven wat een onwaardigheid. En o God, ze begrijpen en ze verstaan het maar vaak niet, dat ge juist daarom ook het sacrament gegeven hebt. Niet opdat ze op een onwaardige wijze zouden eten en drinken, dat wordt veroordeeld. En dat zullen we met elkaar beluisteren. Maar dat ge toch wel onwaardigen in zichzelf roept. En dat zij juist een plaats mogen hebben aan de tafel. En dat ze juist uit uw handen zullen mogen ontvangen wat ze nodig hebben. O God, wij bidden u in het bijzonder voor die kleinen, voor die bestredenen. En wij vragen van u, neem gij ze zelf bij de hand. Onderwijs ze ook in de week die daarvoor hen ligt. Laten ze zichzelf onderzoeken in het licht van uw heilig woord. Want dat woord geeft licht. En dat maakt ons wijs tot zaligheid. Neem het dan uit uzelf. En wil het ook schenken aan diegenen. Wees met allen die met ons niet konden vergaderen. Zoek gij ze op in hun woningen of waar ze zich dan ook bevinden. Heere, gedenk ze naar uw goddelijke trouw. Zegen uw knecht die het woord heeft te bedienen. Laat hij het mogen doen in betoning des geestes en der kracht. Met vrijmoedigheid, met blijdschap van het hart. En laat hij ook zelf een zegen ontvangen uit uw hand. Denk aan al uw knechten die het woord bedienen naar de zin en naar de mening van de Heilige Geest. Naar uw eigen openbaring. En die vragen, wat zegt het woord van de levende God? En die dat neerleggen in het midden van de gemeente. We zeggen hier in het midden van de gemeente uw naam dank voor een bewelddadigd gezin. Waar een broeder en een zuster zo lange tijd aan elkander verbonden hebt willen gedenken. Ze hebben het mogen gedenken hoe gij ze gespaard en gedragen hebt. Ze zullen wel gegaan zijn zoals er altijd gaat in het huwelijksleven door leed en door lief. Maar gij hebt ze tot dusverre doen zijn die ze zijn. Wat zijt gij goed? Wat is uw getrouwheid oneindig tot boven de wolken? Gij zijt God en niemand meer. Het is uw werk, het is uw gave, het is uw genade. Geef ze, Heere, bij de voortgang, dat ze er uit uw hand mogen ontvangen, dat ze nog menig jaar als het kon en mocht zijn bij elkander mogen zijn. Maar geef bovenal een hart dat u mag vrezen en dienen, dat u de Heere mag herkennen als de God ook van het eigen leven. Hoe noodzakelijk is dat, om dat te kennen als een vrucht van uw genadebediening in onze harten. Wees ons dan met elkander een vervullend God in deze morgen. En in heel deze dag wil ons horen en verhoren naar de trouw van uw verbond. O God, als ge nou ziet op wat wij zijn, ja, dan kunt ge met ons geen bemoeienissen houden. Maar als ge ziet op uzelf en als ge redenen neemt uit uzelf, en dat doet ge altijd. En als ge ziet op het volbrachte werk van de Zoon uw liefde, en laten wij door genade daar ook op mogen zien. Geef, o God, geef het ons uit uw grote ontferming. Dan zullen alle dingen wel zijn. Wil ons een horend, een verhorend en een vergevend God zijn. In dat al onze zonden mogen gewassen worden, weggewassen. In dat dierbare bloed van de Heere Jezus. Wij vragen het u uit genade, om zijn naams wil alleen. Amen. U wordt een gave gevraagd voor de Heere en voor zijn dienst. En dan zingen wij Psalm 25 en daarvan de versen 3 en 4. Denk aan het vaderlijk mededogen en dan zeer een goedheid kent geen palen enzovoorts. Als wij gemeente dit hoofdstuk lezen, dan komen wij tot ontdekking dat er voor Paulus menige aanleiding was om de gemeente van Korinthe te prijzen. Maar dat hij in het 17e vers, waar wij begonnen zijn te lezen, overgaat tot een heel andere aangelegenheid in de gemeente van Korinthe. En dat hij dan gaat spreken in het bijzonder over de samenkomsten die daar gehouden werden in die gemeente. Ik kan het met een paar woorden even weer gaan zeggen, ik mag het even herhalen. Want dan zal ons tekstwoord des te duidelijker worden. Het was immers zo, in het bijzonder in de eerste tijd van de christelijke gemeente, u weet dat wel, dat er werden gehouden de zogenaamde liefdemaaltijden. Dat was niet het eigenlijke avondmaal, maar het was een bepaalde maaltijd die aan het avondmaal vooraf ging. Het was namelijk zo dat de gemeenteleden met elkander een maaltijd hadden. De rijken namen vele goederen met zich mee. De armen hadden natuurlijk of heel weinig of helemaal niets. Maar dat deed ter zake niet. Men gaf al die goederen gezamenlijk. En zo had men gezamenlijk die maaltijd van wat een ieder zo had meegebracht. Dat was na enige tijd veranderd. De rijken begonnen alleen maar te eten wat zij hadden meegebracht en ze gaven niet meer mee aan de armen. En ze dronken van de wijn, want u weet, de wijn was in die tijd het gewone, de gewone drank. Men kende niet de thee of de koffie of wat wij nu hebben. Men kende alleen in het oosten maar de wijn, zoals dat vandaag in de dag in menig opzicht nog het geval is. En de rijken dronken van die wijn overvloedig en de armen kregen niets. En zo kwam het, wat Paulus hier dan schrijft, dat de rijken verzadigd werden en meer dan, dat ze soms zelfs dronken waren en dat de armen aan het avondmaal zouden moeten gaan, precies zoals ze, wat wij dan nu vandaag aan de dag zouden noemen, zoals ze in de kerk waren gekomen. Daardoor waren er allerlei ellendige toestanden gekomen in de gemeente van Korinthe, waartegen Paulus hier in deze brief en vooral in deze hoofdstukken zeer scherp gaat schrijven. Er was het doven van het liefdevuur. Er was niet meer de liefdemaaltijd zoals die geheten werd. Het werd ontwijd. En niet alleen maar de liefde maaltijd, maar dan vooral de avondmaalstafel die daarachteraan kwam. Men ging zelfs en men durfde zelfs min of meer als een dronken iemand aan de avondmaalstafel te gaan. En terwijl men zelf meer dan genoeg had, ging men dan eten en drinken ook aan de avondmaalstafel. En de armen moesten zich maar zien te redden. Nou, tegen deze dingen komt Paulus hier in het bijzonder op en in dat verband spreekt hij nu over wat het avondmaal eigenlijk is en hoe wij het avondmaal zullen moeten gebruiken en wat onze rechte gestalte zal moeten zijn. En dat willen wij vanmorgen met enkele woorden ook trachten elkander duidelijk te maken. Eerst wil ik even beginnen met te zeggen dat wanneer wij bijvoorbeeld de evangelisten lezen, het altijd niet even duidelijk is. Ik bedoel het niet in deze zin dat de evangelisten niet gesproken hebben over het avondmaal, natuurlijk. Matthäus en Marcus bijvoorbeeld zeggen heel duidelijk dat het avondmaal is ingesteld door de Heere Jezus Christus zelf. Maar ze zeggen niet, en daar hebt u waarop ik op dit ogenblik even doel, dat avondmaal gedurig en altijd weer in het midden van de kerk van alle eeuwen zal moeten worden gehouden. Lucas zegt het wat krachtiger en wat sterker. Hij zegt er in elk geval bij dat de Heere Jezus ook tot zijn discipelen gezegd heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. Maar al ligt daarin wel de aanduiding dat de maaltijd een gedenken is van de dood en aan de dood van de Heere Jezus, Ook daarin ontbreekt toch uitdrukkelijk dat die instelling van het avondmaal een instelling was als een sacrament, waardoor het geloof gesterkt en opgebouwd zou worden. Gaat u nou het evangelie van Johannes lezen, dan leest u over deze dingen praktisch niets. Maar nou ga ik naar de brieven van de apostel Paulus en dan krijg ik juist hele sterke en zeer scherp omschreven voorstellingen ook van het avondmaal. Paulus schrijft hier vooral aan de gemeente van Korinthe over het gebruik van de tafel des Heren. En hij toont duidelijk aan dat de zonde van Korinthe was niet maar een aanranding van die tafel alleen, maar een aanranding daarin van degene die die tafel had aangericht. Dat waren niet de mensen, dat waren niet de ouderlingen, maar dat was de Heere Jezus Christus zelf. Met nadruk stelt Paulus daarom hier op de voorgrond de bijzondere openbaring die hij van de Heere Jezus heeft ontvangen, dat hem geleerd was dat Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en dat hij het uitdeelde aan zijn discipelen en ook dat hij de beker nam en dat ze daaruit gedronken had. Maar tegelijkertijd dat de Heere Jezus dat avondmaal had ingesteld als een blijvende instelling in het midden van de gemeente en had verordineerd als een telkens weerkerende verordening van, en een verkondiging meen ik, van zijn dood. Daarom kon hij schrijven hier in mijn tekst, zo dikwijls als ge dit brood zult eten en van deze beker zult drinken, doe dat tot mijn gedachtenis. Hij wilde zeggen tot aan de komst van de Heere Jezus. Zal de avond maar altijd weer in het midden van de gemeente moeten worden gebruikt. En zullen wij het altijd moeten blijven zien als een blijvende instelling voor de gemeente van de Heere Jezus Christus, opdat naar die instelling het geloof van die gemeente mag worden gesterkt en gevoed. En zie, gemeente, dat moet in deze morgen voor ons het uitgangspunt zijn. En dat moet ook bij dezelfde proeving het begin zijn. In het avondmaal nader tot ons, en laten wij dat goed in onze voor onze aandacht hebben. En het is hier niet alleen een kwestie van een zekere intellectuele kennis die we hiervan hebben, maar het moet hier wel zijn, een zaak van ons hart en ons leven zal het wel zijn. In het avondmaal nader tot ons niemand minder dan de Heere Jezus Christus zelf. Een door hem gewild en verordineerd middel is het tot een versterking van het genadeleven. In de diepste grond is het Christus zelf die ons gaat toeroepen aan het avondmaal. Kom tot mijn tafel, beleid mij in het midden van de gemeente en verkondigt mijn dood. Met andere woorden, en dan ga ik het even heel scherp zeggen. Het staat niet aan de vrijheid van de kerk om avondmaal te houden, ja dan nee. Het staat ook niet aan de vrijheid van de gelovigen om aan de avondmaalstafel te komen, ja dan nee. Het is hier een heilig moeten, omdat de Heere niemand anders dan de Heere zelf het heeft ingesteld. Ik heb hier te doen met een zeker bevel. De kerk is eraan gebonden. En het behoort tot een nieuwe gehoorzaamheid waartoe Gods volk geroepen wordt. Nou moet u mij niet misverstaan en daarom voeg ik er onmiddellijk iets aan toe. Want er zijn nu misschien in ons midden en die zullen zeggen, ja, maar dominee, weet u nou niet wat voor strijd ik kan hebben met het avondmaal? Kent u dan niet de moeilijkheden ten opzichte van het aangaan aan de tafel? Het is toch nog maar niet een automatische zaak zo. Ik heb nou eenmaal belijdenis gedaan en ik heb in dat opzicht ben ik uitgekomen voor de naam en zaak des Heren in het midden van de wereld. En dat brengt toch niet automatisch helemaal met zich mee dat je naar het avondmaal gaat. Verstaat u mij goed hoe ik het zeg? Dat brengt toch niet automatisch met zich mee dat je nou daarom ook naar het avondmaal gaat. En dat je dus daarom ook een plaats aan de tafel moet hebben en dat je moet gaan eten en drinken. Ik ben daar niet toe in staat, ik durf dat niet. Ik zit met zoveel vragen en met zoveel moeilijkheden ten opzichte van mijn eigen hart en mijn verhouding tegenover de Heere. Ik ben bang dat ik inderdaad mij een oordeel eet en drink. Al verstaat men dat woord dan menigmaal verkeerd. Maar men zit toch met deze dingen. Dat zijn de werkelijkheden die in het midden van de gemeente en die ook in het hart van menigeen die het zeer serieus neemt, leven. En ik hoop, mijn broeder en zuster, dat ze in het midden van de gemeente leven en zullen blijven leven. En ik geloof dat we hier, ook in onze dagen en in onze tijd, een heel brokstuk van oppervlakkiging hebben, dat de mensen te gemakkelijk naar de avondmaalstafel lopen. Ik bedoel daar helemaal niet mee, verstaat u me wel? Ik bedoel daar helemaal niet mee om de mensen juist van de avondmaalstafel af te houden. Maar ik bedoel er wel mee dat wij de rechte gestalte zullen moeten hebben. En dat we hier in de rechte weg naar de avondmaalstafel zullen moeten gaan. Ik bedoel er wel mee dat we ook in dit opzicht niet aan de veroppervlakkiging van onze dagen zullen moeten meewerken. En dat we zullen moeten blijven staan op het vaste fundament der waarheid van het woord Gods. Stel u dus gerust, mijn broeder en zuster, ik versta u in dat opzicht wel. En ik begrijp heel goed wat de schuchterheid van het hart zal zijn. En ik spreek het nog weer uit. Ik zou willen voor ik weet niet wat, en dat mag wel ons gebed verdubbelen en vertiendubbelen, dat er meer schuchterheid in het midden van de gemeente zal mogen zijn ten opzichte ook van en juist van de avondmaalstafel. En ik denk er dus niet aan dat ik de mensen gedachteloos zou willen laten aangaan aan de avondmaalstafel. En ik ben er diep van overtuigd dat we hier te doen hebben met een heilige plaats en met heilige zaken. En dat we zo onze hand maar zo niet tot deze heilige zaken zullen mogen uitstrekken dan alleen in de weg die de Heere daartoe opent. Wij moeten er goed van doordrongen zijn. Wij komen aan de avondmaalstafel onder het oog des Heeren. En we zullen rekenschap ook van deze dingen moeten afleggen. Als we eenmaal zullen staan voor de rechterstoel van de levende God. Maar, juist daarom, welke zijn nou onze bezwaren ten opzichte van het avondmaal? Veranderen onze bezwaren niets aan de waarheid dat de Heere Jezus het sacrament van het avondmaal voor zijn gemeente heeft ingesteld? Kunnen we met al onze moeilijkheden en tegenwerpingen die wij misschien hebben ontkomen aan de klem van het woord des Heren, dat we dit zullen moeten doen tot zijn gedachten is? Ja, nou zegt u, ik zie op mijn onwaardigheid. Ik zou u willen vragen, mijn broeder en zuster, is het dan zo dat alleen waardige mensen aan de tafel des Heren zullen mogen komen? Als dat waar was, dan zal er niet één aan de tafel des Heren kunnen komen. Dan zal zelfs ook de dienaar des woords daar niet kunnen staan en het brood en de beker gaan uitreiken. Dan zal niemand uit de gemeente daar een plaats durven aannemen. Waardig? Wie van ons is waardig voor die heilige rechtvaardige God? Wie van u en wie van ons zal kunnen staan voor hem die de majesteitelijke zelf is en die de hemel doorwoont en die alle dingen in zijn hand heeft en die het alles doet naar zijn goddelijke welbehagen? Niet één die kan staan voor de rechter van hemel en aarde. We zullen allemaal door het vuur van zijn heiligheid moeten worden verteerd als die God gaat doen met ons naar onze zonden en ongerechtigheden. Dan is er van avondmaal en van opening en bediening des woords helemaal geen sprake. En laten wij dat ook goed ter harte nemen. Dan staan onze zonden ons in de weg. Dan klaagt ons leven ons aan. Onze schuld is hemelhoog verheven. Ons hart moet dan alleen maar verontrust zijn. Als het dan nog maar verontrust is. Maar hoeveel geruste harten zijn er die maar heel rustig door het leven gaan. En heel rustig de eeuwigheid straks tegemoet gaan. Alsof ze maar zo voor de Heere zouden kunnen verschijnen. En alsof niet nodig zou zijn de bedekking met het bloed van de Zoon van Gods liefde. Maar nu draai ik het om. Weet nou de Heere die het avondmaal heeft ingesteld niet wat maaksel we zijn? Heeft de Heere juist met de instelling van het avondmaal daarmee geen rekening gehouden? Gaat u nou eens letten op de kring van de discipelen waarin de Heere Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Waren dat zulke waardige mensen? Waren dat mensen zonder zonde? Waren dat mensen die in alle opzichten, nou ja, ik weet niet hoe hoog in het genadeleven stonden. Was daar geen Petrus die de Heere verloochende? Was daar geen Thomas die aan alle kanten twijfelde en die zei, ik kan dat maar zo niet aanvaarden? En zo kan ik maar doorgaan. Ik zou van andere discipelen ook wel wat kunnen zeggen. En als ze dan nog tegenwerpt dat uw geloof zo zwak is. En dat ge de persoonlijke verzekering van het geloof mist. Dan vraag ik u. Of de Heere niet juist het sacrament heeft ingesteld. Om juist dat zwakke geloof te versterken. En om juist die tobbers en die worstelaars aan de troon der genade, die het niet weten en die het niet durven zeggen en die het niet kunnen zeggen, en die ik weet niet met hoeveel moeilijkheden zitten, om juist die mensen te laten zien dat het ligt niet in hun, dat er ook aan hun kant wel, ik weet wel, duizend bezwaren kunnen zijn, maar dat de Heere redenen neemt uit zichzelf, de persoonlijke verzekering. Stelt u misschien als een voorwaarde om naar de avondmaalstafel te kunnen gaan. Maar mijn zuster en broeder en zuster gemeente, het is niet een voorwaarde om naar de avondmaalstafel te gaan. Maar het is het resultaat, het is de uiteindelijke vrucht die de Heere bedoelt met de instelling van het avondmaal. Dat ik mee met mijn zwakke, ellendige leven, dat naar alle kanten bestreden wordt. En terwijl ik vol zit, ik zeg dat nog eens, misschien met duizend vragen. Dat ik juist in de weg ook van het gebruiken van het avondmaal van brood en van wijn, zal komen tot een verzekering. En dat de Heere ons daarin zal onderwijzen. Ik hoef u natuurlijk nauwelijks te zeggen dat er persoonlijke redenen kunnen zijn waarom wij tot het avondmaal niet mogen en niet kunnen komen. Ik kan misschien wat hebben met mijn broeder, ik kan wat hebben met mijn zuster, ik kan in de wereld een leven hebben dat niet deugt. In de positie waarin ik sta, op het kantoor of in de fabriek, of waar u ook werkt en wat u ook doet, er kunnen omstandigheden in ons leven zijn dat inderdaad wij naar het avondmaal niet mogen gaan. En dat de Heer ons afhoudt. Waarvan ons avondmaalformulier heel duidelijk spreekt. Het is niet alleen van het hoogste belang dat we aanzitten. Het is van groot belang op welke wijze we aan de tafel aanzitten. En daarom moeten wij weten hoe wij aangaan. Wij zullen daar komen, zo staat hier in het hele gedeelte wat apostel Paulus beschrijft aan de Korinthebrief. We zullen daar moeten komen om de dood des Heren te verkondigen. En ik kan de dood des Heren alleen verkondigen op de rechte wijze als ik meer of minder, ik spreek op het ogenblik niet over de graad, maar als we toch een lust aan de dood des Heren hebben gekregen. Ik kan het ook anders zeggen. Mag ik me dan even beter uitdrukken, misschien dat u me wat beter verstaat. Dat wij werkzaamheden der ziel hebben gekregen door genade. Naar en om het werk van de Heere Jezus. Dat kan. Het kan ook wezen dat de Heere misschien heel weinig doet aan een bepaald avondmaal. Maar het kan wezen dat hij het doet aan de volgende keer. Als u wel aan het avondmaal komt. Maar het is in elk geval een instelling des Heren zelf, die wij alleen maar tot onze schade zullen kunnen hoe zeg je dat ook weer in het Hollands? Maar in elk geval niet gebruiken. Dan weet u dat het beste. Het is niet zonder oorzaak dat het woord Gods ons altijd weer bepaalt bij het kruis. Bij het kruis van de Heere Jezus. Bij zijn bloed. Bij zijn volbrachte werk. Immers dat kruis van de Heere Jezus is de middelpunt, de kern van heel het werk van de Heere. Het kruis van Christus staat niet, zo zou ik het kunnen zeggen, aan de omtrek van het werk van hem. Het is de kern. Het is niet iets wat erbij komt, het is het fundamentele. Het is het principiële, het is de wortel. Het is de gave. Christus is geboren uit dat soevereine welbehagen Gods. Christus is geboren uit het hart des Heren. En het hart des Heren is open gaan staan, niet omdat ik enige waardigheid heb, niet omdat ik met iets kan komen tot hem. Ja, ik kan alleen maar komen met handen vol schuld en met een hart vol ongerechtigheid. En met een leven dat bezoedeld is tot en met van het hoofd tot aan de voetzool toe. Maar die God is bewogen in zichzelf. En daarom is de avondmaalstafel ook zo machtig, mijn broeder en zuster, omdat het spreekt van de kruisdood van de Heer Jezus, van wat hij gedaan heeft, van wat hij is en wat hij nog kan doen en wat hij nog wil doen door de bediening van de Heilige Geest. Wie Christus is, waarom hij op aarde gekomen is, wat hij zoekt en wat hij beoogt, dat verstaan we alleen door het woord, door het sacrament. Kan ook dit zeggen, dat verstaan we alleen omdat dat woord en het sacrament ons beide wijzen, voornamelijk naar het kruis van Golgotha. En nou weet ik heel goed dat het kruis van Golgotha niet het enige werk van Christus is, dat begon al bij zijn ontvangenis en dat is gegaan tot aan zijn sterven. Of nog liever gezegd, dat werk van Christus gaat door, toen is het niet opgehouden en heeft wel gezegd het is volbracht. Ja, maar dat is, toen had de Vader genoegdoening ontvangen. Toen had hij de vloek van de zonde gedragen en ook weggedragen. Maar het werk van Christus gaat door, nu hij aan de rechterhand Gods des Vaders zit, gaat door in deze zin. Ik hoop daar vanmiddag wat nader op terug te komen, omdat hij de hoge priester is en de profeet en de koning, en hij daar biddend werkzaam is, maar ook omdat hij zijn geest heeft uitgestort in het midden van de gemeente, en die geest nu gaat toepassen in het hart van mensen, wat hij door zijn lijden en sterven en door heel dat machtige borgwerk tot stand heeft gebracht. Indien ge Christus volgt in zijn omwandeling op aarde, dan zou het nog mogelijk zijn dat u van de betekenis van het werk van de Heere Jezus nog niets hebt begrepen. Maar als u die Christus ziet hangen aan het vloekhout, als u hem hoort klagen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Als u die Christus dan ziet sterven, als hij straks begraven wordt en opstaat uit de doden, en als ge al deze dingen ziet in het rechte licht zoals God het ons geopenbaard heeft, dan verstaan wij dat hij het lam is dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, op die dood van Christus, daar heeft heel het Oude Testament ook al op gewezen. Dat is niet alleen een kwestie van het Nieuwe Testament. De mensen hebben het dan wel eens over het Nieuwe Testament en het Oude, dat is niet zoveel. Ik versta het Nieuwe Testament niet als ik het Oude niet heb. En ik versta het Oude niet als ik het Nieuwe niet heb. Ik moet beide lezen in het licht van elkander. En in het Oude Testament, alle instellingen, alle ceremonieën, alle dingen die God heeft gegeven, die wijzen heen naar wat die Christus zou zijn. De schaduwachtige sacramenten als besnijdenis en Pascha waren bloedige tekenen. En het verkondigde in het Oude Testament in heel de tempel en tabernakeldienst luid, zonder bloedstorting, geen voldoening en geen verzoening. En daarom moest Christus sterven. Zo wijst in de gerechtigheid en de waarheid Gods. Boven het kruis lees ik maar één ding. De bezoldiging der zonde is de dood. En voor het kruis hoort Gods kind de stem des Heren. Gij zijt een zondaar. En gij zijt des doods schuldig. Gij zijt een overtreder van de geboden des Heren. Daarom moest Jezus sterven. Hij sterft. Eigenlijk moest ik sterven. Tot in der eeuwigheid. Eigenlijk moest ik omkomen. Eigenlijk kon ik nooit een plaats hebben bij de Heren. Het is alleen soevereine genade. En daarom zeg ik, en dat is inderdaad waar, en dat zou elk kind des Heren mijn naam moeten zeggen. Dat is het grote mysterie, wat nooit de sterveling zal kunnen begrijpen. En dat is het grote wonder van God, dat de Heren naar mensen omziet die eigenlijk moesten sterven. En die de eeuwige dood verdiend hebben vanwege hun ontstellende zonde in een afval van de levende God. En daarom vraag ik zo vaak aan de mensen en vraag ik het mezelf af. Is het ons een wonder geworden dat de Heer naar ons zo heeft omgezien? Voor heel veel mensen is het zo'n doodgewone zaak dat ze Christen zijn. Voor heel veel mensen is het vandaag aan de dag de meest gewone zaak. Nou ja, dat ze leven, dat ze naar de avondmaal gaan, dat ze belijdenis doen en dat ik weet niet wat. En dat ze straks sterven en dat ze natuurlijk naar de hemel gaan. Het is er nog nooit een wonder geworden dat de Heere naar ze heeft omgezien. En ik geloof tot in het diepst van mijn hart dat het ons een wonder moet worden. En als het ons nooit tot een wonder is geworden, mijn broeder en zuster, maar gaat u dan zelf onderzoeken. En gaat u examineren in het licht van de Heilige Schrift. Want dan ben ik erg bang dat u van dat leven der genade wel eens niets kon kennen. En dat u wel eens een vreemdeling zou kunnen zijn van deze dingen. En dan moet u niet naar een avondmaal gaan. Dan hebt u daar geen plaats. Maar ook niet, blijf dan bij deze dingen stilstaan. Gaat dan naar de binnenkamer. Want u bent met deze dingen dan niet klaar. Want die geen avondmaal kan houden, zal ook niet kunnen sterven. Gaat naar de binnenkamer en zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En klopt aan de deur der genade. Terwijl die deur nog open staat. En terwijl de Heere met mensen nog te doen kan hebben. Terwijl het levende water nog uit de fontein van het leven vloeit. Waarlijk zonde en genade. Liefde en recht. Wie wij zijn voor God en wat Hij is voor ons en wil zijn, u kunt het nergens duidelijker en kostelijker zien dan in het woord des Heren waar de Christus zichzelf heeft geopenbaard en in het sacrament waarin Hij symboliseert en uittekent dat zijn leven en zijn lichaam is gebroken en zijn bloed is vergoten. En naar die kruisdood voeren ons de tekenen aan de tafel des verbonds. Is het dan niet noodzakelijk dat we lust hebben aan de dood des Heren? Is het dan niet de rechte gestalte des harten dat we naderen tot het is en dat we verstaan wat Gods recht is, maar ook dat we verstaan wat Gods genade betekent? Dat Gods recht is, dit is, dat Hij mij zou, mag ik dat woord gebruiken, want dat is het. En het is alsof men het tegenwoordig niet meer op de lippen durft te nemen, maar dat God mij eigenlijk verdoemen moet. Dat is het ontstellende, mijn broeder en zuster. Maar daarin wordt het wonder dat God zijn zoon gegeven heeft voor zulke verdoemelijke mensen zo groot. Daarom is het zo onbegrijpelijk dat die God in zichzelf bewogen is en dat hij de hand der liefde en der genade heeft uitgestrekt en nog wil uitstrekken naar zulke mensen. De avondmaalstafel zou ik daarom kunnen noemen de uitgestoken hand des Heren naar mensen die niet anders verdiend hebben dan de verdoemenis en waarvan hij zegt en ik wil toch met je te doen hebben, hier ben ik. En hier sta ik met de volheid van mijn liefde en barmhartigheid. O, zoek me dan toch. Zoek me dan toch. En zie dan toch op me en weet dan toch dat ik met u te doen wil hebben. Inderdaad ben ik een God van recht. Maar aan mijn recht is genoeg gedaan. En in de Heere Jezus ligt alles wat je nodig hebt. Zoek het bij hem, want hij stelt niet teleur. En hij wil niet beschamen. Hij wil met mensen, ook als u bent, te doen hebben. Dan komen wij met de rechte gestalte. Ootmoedig, maar aan de andere kant durf ik te zeggen ook vrijmoedig. Want dan zoek ik het niet in mezelf. Dan kom ik als een verloren mensenkind en ik zoek het in de Heere. Het eten en het drinken aan de tafel des Heeren is, zoals we gelezen hebben, daar een verkondiging van de dood des Heeren. En dat staat in mijn tekst, en op dat laatste gedeelte wil ik nu ook even drukken. Totdat hij komt. Eerst moet ik dit even zeggen. In onze Nederlandse vertaling is dit woord vertaald in deze zin alsof de dood des Heeren verkondigd moet worden in de zin alsof het een bevel is. Toch staat dat er in die zin zo niet. Het is niet natuurlijk zo alsof de Heeren dat niet als een soort bevel heeft gegeven. Maar er ligt toch een andere gedachte toch allereerst. Paulus wil hier zeggen, laat ik het eerst even zo mogen zeggen. Paulus wil hier zeggen in dit schriftgedeelte. Als je naar een avondmaal gaat en je eet het brood en je drinkt de wijn, dan is dat maar niet een gewoon eten en drinken wat je bijvoorbeeld 's morgens aan je boterham gedaan hebt. Daar heb je ook brood gegeten. En al heb je dan nog geen wijn gedronken, dat kun je met een andere gelegenheid misschien wel eens doen. Maar dat is het met een avondmaal niet. Hij wil zeggen, dit is heel iets bijzonders. Want dat brood en die wijn, dat zijn de symbolen van het lichaam, het gebroken lichaam en het vergoten bloed van de Heere Jezus. Maar dan staat het er eigenlijk nog wat anders. En in onze Engelse vertaling, die ik natuurlijk altijd gebruik, staat het, naar ik meen, een beetje mooier en wat beter. Daar staat een klein woordje wat wij in onze vertaling, onze Statenvertaling, niet hebben. Maar wat in de oude Engelse vertaling, ik heb dus geen nieuwe Engelse vertaling, ik heb daar ook wat wij daar zouden noemen, het is natuurlijk geen Statenvertaling, het is de King James Version, als wij het noemen, maar dat is ook de oude vertaling, de Puritans. Daar hebben ze het wat meer naar de grondtekst, daar hebben ze ingevoegd is het niet, maar daar hebben ze dat kleine woordje gij, wat wij in onze taal niet hebben. Daar staat het dus zo, zo dikwijls als je van dit brood eet, van deze drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood des Heeren totdat hij komt. En inderdaad, zo is het. Als het avondmaal hier wenkt en u roept om plaats te nemen, dan is het de Heere die ons oproept tot een belijdenis en een openlijke betuiging. En daar hebt u de gedachte van Paulus. Tot een openlijke betuiging van de uitnemende waardij van de dood van de Heere Jezus. Dat is hetzelfde als wat het avondmaalsformulier heeft gezegd. Het avondmaalsformulier zegt ook, het is een openlijke belijdenis dat we in het midden van de dood liggen. En dat wij het leven en de zaligheid buiten onszelf zoeken in de Heere Jezus Christus. En het opstaan van onze zitplaatsen en het heen gaan naar de tafel, dat is al een belijdenis dat wij het niet kunnen vinden in de wereld, maar dat wij het zoeken aan de voeten des Heeren. Nou, dat is wat Paulus hier bedoelt. Elke gang naar de avondmaalstafel, al is dat met ik weet niet hoeveel strijd en al met hoeveel moeite ik misschien ook ga, al ga ik ook misschien trillend en bevend, zodat ik nauwelijks durf, en ik durf toch ook niet af te blijven, er is toch in het wezen der dingen een geloofszaak. En dan hoef ik niet terug te keren tot wat ik zo straks al gezegd heb. Geloofszaak in de zin dat ik weet pertinent dat mijn zonden mij allemaal vergeven zijn en dat ik gewassen ben in het bloed van de Heere Jezus Christus en dat die Christus mijn borg en zaligmaker is. Maar het geloof is daar, want de mensen keren het vaak om. En ik geloof dat we hier ook weer een punt hebben in onze dagen van de buitengewone oppervlakkigheid, dat men niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Het geloof begint daar waar ik begin te geloven wat ik ben, dat ik ben. Maar vandaag zegt men, geloof is dit, dat je gelooft dat je het eigendom van de Heer Jezus bent. Wel nee, ja dat ook. Maar dat is de verdere ontplooiing en ontwikkeling van het geloofsleven. Maar het geloof begint daar dat ik leer te geloven, niet hier met mijn verstand ga zeggen, maar dat ik met mijn hart en met mijn ziel moet erkennen voor God in de binnenkamer voor de levende God. Och Heere, ik lig dood in de zonden en de misdaden. Ik ben een van die mensen die tegen u gezondigd heb. Ik ben een van die mensen die u met mijn vuist in uw aangezicht hebt geslagen. O God, gena, o God, gena. Daar heb je het geloof en de werkzaamheden van het geloof zoals ze beginnen. En daar doet Paulus hier ook op. Dat wij een betuiging in het midden van de wereld hebben, ja, maar dat kan ook als zulke mensen. Die nog lang niet durven zeggen dat Christus de hunne is. En die heus niet op de bergtop van het geloof altijd zitten en die dan zingen de psalm en de ene maar naar de andere. Maar die menigmaal aan de voet van de berg zitten en het uit moeten klagen. Heere, heere, hoor ik er wel bij, bedrieg ik me ook. Ze zeggen vaak vandaag, je mag niet twijfelen. Ja, het scheelt zoveel wat ik met die twijfel bedoel. Als ik zeg twijfel aan het woord des Heeren of de Bijbel al het woord Gods is, dan zeg ik inderdaad dat is zonde. Maar er is ook een andere twijfel. En dan geloof ik dat er een twijfel is die we moeten kennen en buiten de welke het niet kan. En dat is het twijfel, Heere, is het wel waar met me? Is het wel een oprecht werk van de Heilige Geest wat ik meen dat ik bezit? Bedrieg ik mezelf ook voor de eeuwigheid? Ik heb zo'n bedriegelijk hart. Ik zou het zo graag maar even aanvaarden en aanvatten. Heb ik dat nu zelf gegrepen? Heb ik dat maar aangenomen? Of is dat nu een gave en een werk van de Heilige Geest? Die twijfel en die vragen die zijn niet fout. Die moeten juist gevonden worden bij ons, mijn broeder en zuster. En anders dan staan wij niet goed en niet recht voor de Heere. En daarom laten wij het zoeken bij die levende God. En verwachten van die levende God. En dan zeg ik eventjes wat ik straks zal moeten lezen in het formulier van het avondmaal. Als wij zo zijn, mijn broeder en zuster, dan wordt ons dat niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Maar dan komen wij tot het avondmaal niet om te betuigen dat wij volkomen rechtvaardig zijn, maar in tegendeel juist, aangezien wij het leven buiten onszelf hebben leren zoeken, zo bekennen wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Dat wil dus zeggen met een heel kort woord, als ik bekommerd ben vanwege mijn zonde. En als ik mijn zonde in haar aard en in haar karakter heb leren zien. Als een aantasting van Gods heilige deugden. En als een aanranding van die heilige God die mijn schepper is. Als ik die zonde zo heb leren kennen en heb leren bewenen. Dan mag ik mij zeker leren bewenen en uitwenen, ook aan de tafel des verbonds. En dan mag ik, al is het misschien wel eens bevend, en dat zal het zeer zeker zijn, maar dan mag ik het brood uit de hand van de dienaar nemen en de beker evenzeer. En dan mag ik eten en drinken, omdat ik daar in de dood als Heere verkondigen zal. Totdat hij komt. Dat is niet alleen een tijdsbepaling. Dat wil niet zeggen, ik moet dus de dood des Heeren verkondigen, of de kerk des Heeren tenminste, tot het moment dat de Heere Jezus straks weer zal komen en op de wolken des hemels zal zitten en omstuurd zal zijn van zijn duizenden van engelen. Dat is er natuurlijk ook in opgesloten, dat verstaat u wel. Maar dat is het niet alleen. Natuurlijk zijn daar sacramenten, hulpmiddelen die God gegeven heeft voor deze tijd aan deze zijde van het graf. En straks vallen ze weg. In de hemel zal niet meer het avondmaal zijn in de betekenis en in de zin die wij het hier hebben. Daar is wel het avondmaal, maar op een heel andere manier. Dat is de bruiloftsmaaltijd waarin bruid en bruidegom samen zullen zitten. En waar ze zullen zingen het lied van Mozes en het Lam. Daar is geen versterking van het geloof meer nodig, want er is geen geloof meer. Het geloof is veranderd in aanschouwen. Maar de bedoeling van de apostel gaat veel verder. Zijn woord is erop gericht om de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus in het midden van de kerk te versterken. Hij wil zeggen, je moet uitzien naar de komst van Jezus. Je moet ermee bezig zijn met je hart en je leven. Wij weten de tijd niet, die heeft de Heere voor ons verborgen. Maar de tijd komt dat die Christus weer zal komen op de wolken des hemels. Om zijn volk en zijn kerk voor eeuwig tot zich te nemen. En nou is het avondmaal ook daarvoor dat dat geloof en die verwachting nu opgewekt worden en versterkt worden. Dat de kerk naar die komst van Christus zal uitzien. En nou vraag ik u, gemeente, is dat inderdaad in onze dagen het geval? En dan sluit ik mijzelf erbij in. Want het geldt ons allemaal. De een is heus niet beter dan de ander. Dan moeten wij toch zeggen, met beschaming van het aangezicht, is er veel verwachting in het midden van de kerk des Heren, waar die kerk dan ook gevonden wordt, naar de wezenlijke toekomst van de Heere Jezus. Leven wij er vandaag al bij en leven wij er wel uit, dat die Christus weer zal komen, maar dan als de verhoogde borg en middelaar, de gekroonde koning van zijn kerk. Leven wij erbij dat er de tekenen der tijden zijn alle dagen? Leest u de krant wel? En zo ja, leest u de krant in het licht van het woord des Heren? Leest u niet van de tekenen der tijden elke dag maar weer aan? Ik neem die krant natuurlijk ook in de handen elke dag. En hoe vaak moet ik niet denken? Een aardbeving hier en een aardbeving daar. En een vloed zus en zo. En dan terrorisme. En u gaat maar door en u noemt het allemaal maar op. Waarover de Bijbel spreekt. En Matthäus 24, 25. Op verschillende plaatsen ook nog in andere evangelieën en in de brieven. U denkt aan Thessalonicenzen enzovoorts. Hoe wat spreekt de Heere? Van allerlei tekenen waaraan u weten kunt dat de komst des Heeren nabij is. Nou, is dat niet waar in onze tijd meer dan ooit tevoren? Horen en beluisteren wij niet in die tekenen het geluid van de voetstappen van de komende Christus? Nou wil Paulus zeggen, het avondmaal moet nou die verwachting dat die Christus alweer komen opwekken, versterken, vernieuwen. Opdat er juist in het midden die verwachting zal zijn. Is het niet zo, als daar een bruid en een bruidegom zijn en de verhoudingen zijn zoals ze behoren te zijn, dat de bruidegom met een hartelijk verlangen uitziet naar zijn bruid, maar ook omgekeerd de bruid uitziet naar haar bruidegom, en dat ze niet eerder tevreden zijn dan dat ze elkander hebben en in elkander op kunnen gaan? Nou, is dat dan geestelijk niet veel dieper het geval? Dat de bruid moet uitzien naar de bruidegom met een innig en een hartelijk en een diep verlangen. En dat hij moet zeggen, Heere Jezus, kom toch, Maranatha. Is de kerk vandaag een Maranatha-kerk? Is de kerk een uitziende bruid die daar wacht op de bruidegom? Nee, niet als die slapende maagden, maar als de maagden die dan toch nog olie hadden. Maar gelijken wij niet vaak op die maagden, al hadden ze de olie, die toch in slaap gevallen waren en die de komst van de bruidegom niet eens af konden wachten? Zijn wij vaak niet in slaap gevallen? Wat zijn we? Wie zijn we? Moeten wij onszelf niet beschuldigen voor het aangezicht van de levende God? En daarom, gemeente, ik hoop dat dit woord mag indringen en ik vraag het u met alle kracht van mijn hart. En ik bid de Heere dat dat mag leven in onze zielen. Dat we uit mogen leren zien op de rechte wijze naar die koning. Maar dat kan alleen natuurlijk als die koning ook de koning van mijn hart is geworden. Anders zal ik met bangheid en met vrezen die dag tegemoet moeten zien. Maar als die koning mijn koning wordt door genade en heeft plaatsgemaakt in mijn hart voor zichzelf en heeft plaatsgenomen op de troon van mijn leven en heeft de teugels van mijn leven in zijn handen genomen, zodat ik toch bij de aanvang en bij de voortgang heb leren vragen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Dan gaat er toch wel iets van mijn hart uit, ook naar die toekomst des Heren. Wat zal dat wat zijn, als hij komen zal? Is het dan geen feestdag? Maar is het dan ook geen feestdag om avondmaal te vieren, als u het zo mag zien? Het is een uur dat die het adventsgebed in onze ziel verlevendigt. En een uur die ons roepen doet. En ik hoop dat dat zo mag zijn ook bij u volgende week, mijn broeder en zuster. Kom, Heere Jezus, kom in al uw glorie en uw majesteit en openbaar u in deze ontstellende wereld. Van allerlei afval openbaar u in uw heerlijkheid en toon ons uw glorie, dat dan niemand onzer tot de tafel des Heren naderen, bezwaard met iets wat in de dag van zijn toekomst niet bestaan kan. Wee dan die in die dag niet voor Christus zal kunnen bestaan, maar die kan ook nu voor hem niet bestaan. En die kan ook nu aan de tafel des Heren niet komen. Zoeken wij het dan toch bij de Heren, zodat hij zelf de weg voor ons openen en ons zelf bij de hand nemen. En opdat als een zondaar, ledig, uitgeschud, als een naakte verloren mensenkind, aan de hand des Heren gebracht worden, tot daar waar ik bekleed kan worden met de klederen des heils, waar mijn klederen gewassen worden in het bloed des lams, waar al het zwart en het rood van mijn zonde weggenomen wordt, rood als scharlaken, maar waar het wordt als witte wol en ook als sneeuw zo wit. Buiten de stad Jeruzalem zullen zijn de hoereerders en allen die de Heere hebben gevloekt en niet gediend. De zulken zullen in het oordeel van de eeuwige dood wegzinken. Er zal geen tafel ooit meer zijn. Er is geen mogelijkheid van bekering. En daarom zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Het evangelie wordt nog gepredikt. De Heere Jezus wordt nog uitgetekend. En al zijn rijkdom en barmhartigheid. Nog, mijn broeder en zuster, gemeente, het is niet te laat. Het is een tijd van genade. God komt tot u en tot mij. En hij buigt zich in zijn goede tierenheid tot ons. Zeker niet in het minst in het avondmaal. Zalig die in de Heere Jezus het leven hebben leren kennen. Zalig, al is het maar een beginsel. Maar het is dan toch het beginsel van de eeuwige vreugde. Dan hebben ze hier wel eens een vrede, wel eens een blijdschap die ze voor geen geld in de wereld zouden willen missen. Voor heel de wereld niet. De levensgenieting uit de dood van Christus is onuitputtelijk, hier al. Maar wat zal het dan zijn straks? Ja, daar heb ik geen woorden meer voor. Dat zegt de Bijbel altijd in de negatieve vorm. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat heeft de Heere bereid voor degenen die hem vrezen. Verkondig daarom de dood des Heren, totdat hij komt. Amen. Wij zingen met elkander en dan lees ik u een gedeelte uit het formulier, Psalm 130 en daarvan de versen 2 en 3. Zo gij in het recht wilt treden en ik blijf de Heer verwachten. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze in het rijk, dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Al daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen en engelen en andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meenedigen, allen die in ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor de gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ook ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons, door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank deelachtig maken. Wij zullen nu met elkander eindigen in dankzegging. Heren, wij komen tot u om uw naam te erkennen voor alles wat ge ons hebt willen schenken. Gij hebt ons uw woord gegeven en we hebben het beluisterd. O, dat wij toch geluisterd mogen hebben met een hongerig en een dorstig hart. Een hart dat we niet van onszelf hebben, maar dat een gave is van u. Maar dat ge nog kunt en wilt schenken om Christus wil en om uzelf wil. Wees ons dan genadig, zoals we vanmorgen hier samen waren. Gedenk uw gehele kerk over het rond der aarde. Wees met ons in de overdenking van avondmaal en van het toegaan tot de dis, van eten en drinken, van brood en van wijn, van gemeenschap hebben met het lichaam en het bloed van de Heere Jezus. O Heere, wij bidden van u. Wil zo werken met uw geest op een machtige, heerlijke wijze, dat ook in het midden van deze gemeente blijken, gij zijt dezelfde tot in der eeuwigheid. En gij wilt te doen hebben met mensen die gevallen zijn van u, die naar u niet vragen van nature, maar gij wilt toch met ze te doen hebben. Dat is, wij hebben de blijken daarvan in onszelf. Dat we nog zijn die we zijn, dat we nog niet weggenomen zijn, dat we nog verkeren onder de prediking, dat ge nog komt met het sacrament, dat ge nog komt met brood en met wijn. Wat een bewijzen, Heren, dat ge dezelfde zijt en dat ge vervullen gaat de beloften die ge gegeven hebt aan uw kerk. Maar geef dan ons dat we met die beloften werkzaam mogen zijn. En als we zo komen met die belofte aan de troon der genade, dan wilt gij ze verwerkelijken, realiseren, ook in ons hart en leven. O God, wij bidden u, wil het doen om uzelfs wil, wil het uitwerken om Christus wil vergeven al onze zonden, wil ons vanmiddag hier weer met elkander samenbrengen. Heb dank wat ge gegeven hebt en hoor ons om uw grote naams wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 22, het 15e vers. De zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.